Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons of ben je heel erg boos, vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, @boekenfm.
Ja, daar heeft twee tijdschriften opgericht, jaren 10 volgens mij van de vorige eeuw. Die al bijna heel erg gingen op kritiek op wat voor onderwijs werd gegeven, hoe het werd gegeven.
En hoe noemde hij die tijdschriften?
De Nieuwe School?
Ja, de Nieuwe School,
en het Theo tijdschrift?
Dat is niet je beste werk. Hallo allemaal en welkom bij deze allerlaatste feestelijke kerstaflevering van dit seizoen van Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten vandaag in de studio van Dag en Nacht Media met mijn favoriete co-host Joost de Vries en Ellen Dekwiet.
Oh, Charlotte, en dat is helemaal wederzijds. En leuk om te weten, Merel Borst is ook aanwezig. Hoi Merel.
Hoi, hallo.
Jij bent favoriete producent.
Onze favoriete producent ooit. Oh. En lieve luisteraar, het is nu eerste kerstdag, dus we begrijpen ook hoe jij eraan toe bent. Suf geluld door tantes en ooms, kapot van het veken van glimlachen op cadeautjes die je toch meteen weer bij thuiskomst de berging indoet. Gedesillusioneerd van hoe vervreemd je in de loop der jaren toch van je eigen familieleden kan raken. Maar geen nood, hier zijn wij en wij zijn even je uurtje auditieve prozak.
Dus ga even extra lang de familiehond uitlaten.
Zet ons op, leef je in, daar gaan we. En we hebben zoals altijd bij de Boeken FM kerstspecial ergens een heel gezellig boek gekozen. Zo'n boek waarin, ja, hebben we eigenlijk een lijn in de boeken, Joost, die wij, want we hebben vorig jaar de Bronte-cast.
Ja, we hebben ook
voor de Harry Podcast gedaan.
Het idee was altijd dat we toch wel een van die klassiekers kennen die iedereen gelezen heeft of op zijn minst kent.
Waar je een soort warme kerstgevoelens bij krijgt.
Ja, een soort warme gevoelens. Dat we gaan niet Welleback met kerst doen. Maar niet Sion.
Dus niet als wel iemand heel warm wordt.
Van leven omarmende boeken. Om die speciale warme kerstgloed naar jullie over te brengen.
Nou, en mijn warme speciale kerstgloed, die zit hem nou nog het allermeest in mijn favoriete jeugdboek, Kees de Jonge van Theo Thijssen. Ik ben er geloof ik al 10 keer over begonnen dit seizoen.
Dus zeker, gewoon, we hebben dit
heel
nu
vaak
gedaan, ook om er vanaf te zijn.
Ja, ja, klaar
goed,
mee. Dat was natuurlijk, dat jij mocht jouw dode Rus en nu mag ik Kees de Jonge.
Ja, en ik? Ik mag niks.
Nee, nee. Dat, maar dat is patriarchaat mag nu ook even op de achterbank zitten. Kees de Jonge is het allerbekendste boek van Theo Thijssen. Theo Thijssen, dat was gewoon een soort brave Nederlandse man die geboren is in 1879 in de Jordaan als schoenmakerszoon.
We hebben dit gemonteerd trouwens uit het referaat van Charlotte, die is het 6 VWO opgegaan. We hebben gewoon geknipt en geplakt. Charlotte, ga verder met je referaat.
Het staat ook op scholieren.nl.
Ja, het staat ook op scholieren.nl.
Nou jongens, leuk. In ieder geval, in dat pand dat bestaat nog steeds. Daar zit nu het kleine Theo Thijssen Museum in. Dat wordt beheerd door 1 enkele dame. En die zit daar een paar dagen per week tussen 12 en 5. Dus ik ben gisteren met mijn moeder daarheen geweest.
Oh,
het is heel erg klein en schattig. Op de eerste Lelydwarsstraat 16. En in de jaren 80 wilden ze het plat maaien, dat huis. En dat heeft toen de stichting Theo Thijssen heeft zich daartegen verzet. Dus het is ook nog het oorspronkelijke pand. En het is super, 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 super klein. Daar zat dan de hele familie Thijssen zat daar dan in.
Achter. Dat is super klein?
Nou, de helft van waar we nu zijn. Zeg maar.
Okay, nou.
De luisteraar heeft toch geen idee.
Ja, okay, voor jou. Jij bent de enige die het interessant vindt.
Nou goed, okay. Luisteraar, we zitten nu in een ruimte van, nou, 8 bij 3, zoiets?
Ja, 8 bij 4.
Nee, joh. Oh, jawel.
4,
het is, het is in ieder geval echt...
anderhalf bij 4.
Het is denk ik 2 bij 5.
En daar wonen ze met hele gezinnen en de schoenwinkel.
En dan, in het, ja, en dan de voorste meter daarvan was dan de schoenwinkel van de vader van Theo Thijssen.
Jeetje, toen was er pas woningnood.
En in de woningen daarboven, want was dus in de Jordaan was toen nog een arbeiderswijk, zaten nog... 22 andere mensen.
Wat je moet weten over Amsterdam is dat Amsterdam in die tijd bijna meer bewoners heeft dan we nu hebben.
Echt? Bizar, ja,
dat
om je
is een heel bizar idee is dat. Aangezien Amsterdam heel veel groter is geworden in de tussentijd. Dat zeg maar tot 1950 had Amsterdam, of 1960 had Amsterdam zeg maar zo'n 850, bijna 900.000 inwoners. En toen vanaf de jaren 60, 70, 80 is het super omlaag gegaan. En hebben al die vreselijke babyboomers hun grote grachtenpanden gekocht. En een verbouwde school in Oud-Zuid en zo. En nu pas zijn we eigenlijk weer terug op dat niveau. Terwijl de stad natuurlijk heel erg uitgebreid is. Dus ik bedoel, Kees de Jonge speelt zich ook af in zo'n super drukke volkswijk. Waar iedereen op elkaars lip zit en elkaar super goed kent. En waar een hele eigen cultuur is. En ja, dat is natuurlijk heel lang weg geweest.
Ja, dat was.
Nou, je hoort je buren praten in bed. Staat op een gegeven moment in het boek geschreven. Nou, herkenbaar.
Het museum kan
Amsterdam.
Ik in ieder geval van harte aanraden. Ja? Je moet €3 contant meenemen en dan mag je naar binnen. En dan zijn er allemaal oorspronkelijke manuscripten.
Ben jij dan iemand die probeert te zeggen van ja, maar ik ga een podcast over opnemen?
Nee, absoluut niet. En mijn moeder heeft zich ook gedragen. Ja, we hebben gewoon cash betaald. En wat er ook in het museum is, het leuke voor mensen die het boek gelezen hebben, is een schuine kapie. Zo'n postzegel.
Ach.
Want Kees de Jonge, ons 12-jarige hoofdpersoontje, is postzegelverzamelaar, zoals de jongetjes toen waren.
Ja.
En die wil nog het allermeest een driehoekige postzegel uit Kaapstad. En die is dus daar in het museum te bezichtigen. In ieder geval, Theo Thijssen, geboren in de Eerste Lely Dwarsstraat. En vanaf zijn 15e in Haarlem opgeleid tot onderwijzer.
Want hij kreeg een beurs.
Ja, hij was een bijzonder braaf scholiertje.
Net als Theo was vader schoenmaker. Nogal arm, net als Kees, sorry. Ja.
Ja.
Schoenmaker, heel moeilijk allemaal. Maar hij kreeg een beurs naar de hogere kweekschool voor onderwijzers. Mooie term is dat wat.
Kweekschool. Ja. Ik zie altijd iets heel iets in een petrischaaltje voor me. Daar heeft hij bijna een kwart eeuw les gegeven op verschillende scholen in Amsterdam-Oost. En daarna is hij via de Onderwijsbond in de politiek terechtgekomen.
Ja.
Als raadslid voor Amsterdam en daarna zelfs in de Tweede Kamer.
Ja, namens de SDAP. Hij kwam al uit de socialistische hoek. Nou, dat was in die tijd was je altijd een beetje verdacht, hè?
Ja.
Dacht altijd dat je meteen met de rode bandana omgeknoopt Vive la Revolution ging roepen. En vervolgens koningin Wilhelmina doodschoot. Maar niets van dat alles. Hij zette zich gewoon in voor het hoger goed van de gemiddelde arbeider. En na zijn verscheiden is hij door blijven leven in de vorm van de geestelijke vader van Kees de Jonge. Toch wel zijn meesterwerk. En De grootste prijs geloof ik voor kinderliteratuur.
Ja,
wat gek is, want dit was niet echt een boek voor kinderen. Tenminste, althans, zo was het niet per se bedoeld. Hij heeft maar één kinderboek geschreven, Jongensdagen. Dat was het enige wat echt gewoon bedoeld was voor kinderen. En de rest had hij gewoon bedoeld voor...
Wat is het verschil dan tussen Kees de Jonge en Jongensdagen?
Jongensdagen, dat lijkt ook heel erg op Kees de Jonge. Maar het is gewoon... je hebt wat minder de blik van een volwassene die terugkijkt op kindertijd. Van dat ontroerde dat je de hele tijd hebt bij Kees de Jonge van... Ach, zo was het om 12 te zijn of zo. Dat is veel minder bij je in jongensdagen.
Ja.
Verder heeft hij eigenlijk vooral boeken geschreven over zijn docentschap.
Ja, en, de schoolmeester, sociaal realistische werken.
Grappig is, ik zat daarnaast even te googlen. En toen kwam ik zat ik gewoon even in het archief van de Groene Amsterdammer te kijken. En elk stuk dat we ongeveer hadden de afgelopen 20 jaar dat over onderwijs ging, werd blijkbaar Theo Thijssen geciteerd.
Mm.
Dat hij heeft toch de gelukkigste klas. Dat nou
de gelukkige klas heeft hij geschreven.
En dat is volgens mij zo'n boek dat volgens mij heel veel mensen inspireert om leraar te worden überhaupt.
Maar hij was super
of als ze
kritisch,
leraar al zijn, dan lezen ze dat om zich te troosten. Voor het feit dat ze leraar zijn.
Ja, maar hij was echt als criticus een hater, hè, op jeugdliteratuur.
En hij had ook een tijdschrift opgericht.
Ja, hij heeft twee tijdschriften.
Satirische stukken over het onderwijs.
Ja, hij heeft twee tijdschriften opgericht, jaren 10 volgens mij van de vorige eeuw. Die al bijna heel erg gingen op kritiek op wat voor onderwijs werd gegeven, hoe het werd gegeven.
En hoe noemde hij die tijdschriften?
De Nieuwe School?
Ja, de Nieuwe School,
en het Theo tijdschrift?
Het is niet je beste werk.
Nou,
goed, het is het einde van het jaar.
Ja.
Oh ja, wat ik ook echt van harte kan aanraden is het Taaie Ongerief.
van hem. En dat gaat heel erg over hoe je stand te zien is aan je kleren. En hoe vreselijk het is om net het verkeerde aan te hebben. Ja, net iets armoedigs, net iets dat stuk is. En dat je daar je hele leven mee bezig bent. En dat was ook voor hem als politicus echt een van de belangrijkste dingen. Dus toen hij in
In de Tweede Kamer is hij uiteindelijk terechtgekomen.
Nou, dat was uiteindelijk, ja. Maar toen hij nog in de Amsterdamse gemeenteraad zat, toen hield hij zich heel erg bezig met kinderen, onder achtergestelde kinderen. Die kregen dan wel eens schoenen van de gemeente, maar die kregen dan klompen, standaard. Oh. En daar verzette hij zich heel erg tegen, van geen Amsterdams kind heeft klompen nodig. Dus dan ben je gewoon meteen zichtbaar armer dan de andere kinderen op school.
Mag ik dan nog heel vlug mijn favoriete anekdote over Khrushchev vertellen?
Ja, dat volg je altijd. Oh. Absoluut, absoluut.
Nou, Khrushchev die groeide op een boerderij en die was zo arm. Die mensen die leefden gewoon van modder en ze aten brood met
modder.
Met modder en weet ik wat. En de specie hadden ze niet, dus dat was gewoon poep, weet ik wat. Ze leefden in ieder geval Russische wildernis. Einde van de 19e eeuw, begin 20e eeuw. En ze liepen ze altijd op klompen. En toen op een gegeven moment kwam er een soldaat langs en die had laarzen aan. En toen zaten ze echt naar hem te kijken van, oh mijn god, wat is dat? Ik bedoel, gewoon het hele concept schoen kenden ze niet. Sorry, dat was mijn anekdote. Ja.
Maar wat leuk. Maar goed, oké, Kees de Jonge. Wou je er verder nog iets over kwijt ter inleiding, Charlotte?
Nou, alleen nog dat onze Theo Thijssen na de februaristaking door de Duitsers is gearresteerd en een tijdje in de gevangenis heeft gezeten. Ja. Toen een paar jaar later, in 1943, is hij helaas doodgegaan aan een hersenbloeding.
Ja, maar toen was hij wel heel oud, moet je erbij zeggen. Dus dat
hij was toen al, wat is het?
70 of zo.
Ja.
Ja. Ja.
Dus
het is niet dat het een
oplettende luisteraar
nobele bloem geknakt in
in de jeugd.
In de jeugd.
Nee. Hij was echt al zo'n hele oude, besnoorde professor uitziende man was hij toen.
Maar hey Charlotte, thanks voor deze info over Theo Thijssen. Maar waar gaat het boek dan over, Ellen?
Nou, Joost en Charlotte, ik ga het even uitleggen. Kees is een jongen en hij is 12 jaar en hij woont in de Jordaan in eind 19e eeuw. En zijn vader is schoenmaker. En Kees die maakt heel veel dingen mee. En er zijn twee locaties waar hij die dingen eigenlijk meemaakt. De ene plek is natuurlijk de Jordaan. Er komen diverse straten die nu nog steeds niet gesloopt zijn voorbij. Zoals de Marnixstraat, Damstraat, Weteringcircuit. En de andere plek is Kees zijn hoofd. En daarin vinden eigenlijk hele bijzondere dingen plaats. Kees is namelijk het type kind dat de helft van zijn tijd in een soort dagdroom aan het doorbrengen is. En het zijn er van die dagdromen waarin hij eindelijk van de buitenwereld de kans krijgt om te bewijzen hoe ontzettend welbespraakt, welbelezen, wat een geweldige jonge Kees eigenlijk is. En het is grappig dat je dat net zei, Charlotte, over dat boek Taai Ongerief, over wat de kleren zeggen over je klasse. Want Kees is ook de hele tijd zich ervan bewust hoe hij gekleed is. Als hij een klein sjaaltje om heeft, dan strikt hij hem precies zo dat je niet het gaatje erin zit. Op een zeker rampzalig moment laten ze uit een oude mantel van zijn grootmoeder een buisje, dus een jasje voor hem maken. Nou, hij ziet het met hoop en beven tegelijkertijd tegemoet. Kees beleeft heel veel, vooral zit het tussen zijn oren, maar er is in de Jordaan ook genoeg aan de hand. Kees is de oudste uit een gezin van drie kinderen. Hij heeft nog een zusje, Terus, en een broertje, Tom. Zijn moeder helpt de vader in de schoenenwinkel en de vader is ziek en hij is de hele tijd aan het hoesten. Dus ja, dan weet je het eigenlijk wel.
Corona.
En Kees kan ontzettend goed leren. Hij is ook, dat vind ik echt heel grappig, jongens. Hij is ook de hele tijd, wil die mensen in het Frans de weg gaan vragen of de recht weg gaan vertellen. Zozeer dat wanneer hij vreemde mensen op straat tegenkomt, begint hij in het Frans tegen hen te praten. En dan zeggen die mensen, ja, je moet die kant op en linksaf. Alsof gewoon hij is het mogoltje dat de weg kwijt is. En het boek zelf wordt gekenmerkt door wat ik gewoon een hele fijne, warme vertelstem vind. En ik moest ook denken, hebben jullie de boeken van Pietje Bel vroeger gelezen?
Absoluut.
Nee. Ja, toch?
Dat doet me ook aan denken.
Ja, doet me sterk aan denken. Ik ga jullie de proloog voorlezen. Dan hebben jullie een beetje idee. Dus Jan, neem nog even een kerstpunchborrel en daar gaan we. Proloog. Vele mensen schijnen Kees Bakels niet eens te hebben gekend en dat is eigenlijk niet goed te begrijpen. Is hij niet zowat de belangrijkste jongen geweest die er ooit bestaan heeft? Alleen door wat ongelukkige toevalligheden is hij geen beroemd man geworden. Maar dat kon hij toch niet helpen? In ieder geval, het is geen reden om maar te doen alsof hij helemaal niet bestaan heeft. En bovendien, al is Kees zelf dan niet beroemd geworden, hij heeft een zoon. En die heeft toch nog alle kans op een leven vol roem. En als iemand nu eens later het leven van die beroemde zoon moest beschrijven, zou hij er dan geen spijt gevoelen, niet bij tijds de vader, zo'n beetje tenminste, erkend te hebben als iemand die ook niet iedereen was? En daar komt ook nog dit bij. Als Kees zijn zoon een groot man wordt, en me dunkt, dat is toch wel bijna zeker, dan zal hij dat toch ook wel voor een deel aan zijn vader te danken hebben. Niet waar? Nou, hiermee begint de legitimatie waarom er over Kees een verhaal wordt verteld. En straks, we zullen straks ook wel even over het einde van het boek te spreken komen. Blijkt dit heel, dit ontroerde mij in retrospectief heel erg.
Ja, gek is dat. Want als je het nu terugleest, dan had het boek nog niet gelezen. Maar ik heb het nu speciaal voor dat nu, je leest dit gewoon ter kennisgeving. Als je het voor het eerst leest en nu lees je het terug.
Omdat je denkt,
en nu
vind ik
het heel verdrietig eigenlijk. Ja,
super verdrietig. Ja. Maar voordat je denkt dat dit een ouderwetse tranentrekker is, er valt ook gelukkig heel veel te lachen. En dat komt door die enorme discrepantie tussen hoe de buitenwereld Kees beziet en wat er in het hoofd van Kees plaatsvindt. Kees die heeft namelijk een beetje, wat trouwens wel meer personages hebben van alle romans die wij dit seizoen eigenlijk hebben besproken bij Boeken FM. Mensen die vermoeden dat ze diep van binnen eigenlijk toch wel een genie zijn, niet waar? Dat zagen we natuurlijk bij die ouders. Dat zagen we ook bij de boeken, bij het boek van Sally Rooney. Dat zagen we via de indirecte reden in het oeuvre van Eduard Louis.
Het over dit lessen.
Over dit lessen.
Franssen. En ook dus bij Kees de Jurgen. Ik zal even een kleine proef geven. Kees die loopt dus de Vondelstraat binnen op een zeker punt. Het schemert. En dan ziet hij dat er in een kamer wordt gemusiceerd. Een dame speelt piano en een heer ernaast speelt viool. Kees boog luisterend het hoofd. Hij zag hoe de dames naar hem keken. Wat heeft die jongen een gevoel, dachten ze waarschijnlijk. Kees dacht erover plechtig zijn pet af te nemen, maar dorst nog niet. Toen begon het spel weer. De man naast Kees was doorgelopen. Kees bleef weer aandachtig luisteren. De dames bij het raam keken weer naar hem. Als straks dit stuk uit was, dan zou misschien die ene dame vragen: vind je het zo mooi? En Kees zou bedeesd van ja knikken. Kom binnen luisteren, zei misschien de heer en de deur ging al open. En eer je het wist, zat hij in de kamer op een van die zachte stoelen en mocht luisteren. Wie ben je? Vroeg dan een van de dames als het stuk weer uit was. En hij antwoordde zachtjes: een gewone jongen. Maar die veel van muziek houdt. Mijn naam doet er niet toe. En dit is zo, want Kees is alles behalve bescheiden. Hij staat de hele tijd te stuiteren.
In alles ziet hij een soort van nobele geste van zichzelf.
Ja, en, precies. Hij wil constant, hij bluft zichzelf een heel eind door de wereld heen. Het is echt, het is ontzettend grappig.
Maar even, niet om naar mezelf al te veel te verraden, maar heeft niet iedereen op die leeftijd het idee dat hij ook niet iedereen is, zeg maar? Dat je dan dat je op een of andere manier, zeg maar, speciaal bent. Dat jij mensen opvalt. Of het nou positief of negatief is. Nou, ik zat op die leeftijd vooral te denken van iedereen vindt mij heel vreselijk en gênant. Maar
Charlotte.
Oh, God, kunnen we ons niks bij voorstellen.
Ik ben er wel overheen.
Oké.
Ik denk, maar toch dat je
kijk, elk kind moet de wereld voor zichzelf ontdekken. En, ja. en zichzelf zien als individu in de wereld. Dat moet je meemaken. En dus elk kind gaat ook door zo'n narcistische fase heen, denk ik. Waarin alles in de wereld terugslaat op het kind zelf. En dat wordt hilarisch beschreven.
Vond je het herkenbaar?
Nou, herkenbaar, ja, sommige dingen wel heel erg, inderdaad. Maar gewoon wat Ellen net vertelde. Zo'n scène dat je daar staat te luisteren en dat je denkt van, maar die mensen zullen mij toch ook opvallen. En vooral dat hij wil eigenlijk overal een medaille voor.
Ja,
dus op een gegeven moment heeft hij muziekles op school. Ik weet niet of jullie die scène nog weten. En dan moet hij zingen. En dan zit hij de hele tijd te wachten. Tot eigenlijk gewoon van, nou, hij moest dan de derde stem. Dus de derde stem, die laat je zingen door mensen die echt niet kunnen zingen. Maar hij is de derde stem en hij gaat de hele tijd overtuigd. Nou, die leraar die gaat me zo meteen een medaille geven. Ja. Maar echt de hele tijd.
Ja, zo grappig.
Ja. Ja, dat als hij de deur open doet, dan doet hij dat beter dan andere leerlingen. En zo. Maar ik vroeg me wel af, want toen ik het voor het eerst las, was ik een jaar of 10. 9 of zo. En toen was het dus heel erg herkenbaar. Ik dacht, oh, wat een opluchting. Iedereen denkt zo of zo. Iedereen is net zo raar met zichzelf bezig de hele dag als ik. Maar jij wist het pas nu voor het eerst.
Kijk, het punt is natuurlijk dat in die zin is dit net een ander soort boek dan misschien veel jeugdboek. Kijk, elke puber of prepuber is bang dat hij buiten de boot valt. En ik bedoel, wat is het geheim van Harry Potter? Is dat Harry Potter heel normaal is in een wereld die gek is. Dus eigenlijk is Harry Potter gek. En Harry Potter, daarom vinden denk ik heel veel kinderen van die leeftijd heerlijk om te lezen. Iedereen kijkt naar hem de hele tijd. En dat voelen denk ik kinderen ook. Die hebben het idee dat ze gewoon ogen in hun rug hebben. Ook al kijkt niemand naar ze om. En eigenlijk doet Theo Thijs het van binnenuit, dit verhaal. Dus hij draait het perspectief om.
Ja, maar er zit tegelijkertijd ook heel erg, dat vond ik zo ontroerend, het enorme verlangen dat kinderen hebben, dat herkende ik, om gezien te worden. En ook om jezelf te bewijzen van hou van mij, ik ben echt de moeite waard. En in het begincitaat van deze roman van Léon Frappier uit Le Contin de la Guerre staat ook heel erg losse hand, vrij vertaald uit het Frans, dat alle kinderen toch ook hun verbeelding inzetten, omdat ze een soort opgemerkt willen worden en dat ze gewaardeerd willen worden. En niet alleen kinderen hebben dat trouwens. Ik moest ook aan twee films denken waarin ook vaak de hoofdpersonages verzinken in dagdromen. De ene is Dumb and Dumber. Hebben jullie die gezien?
Ja, daar zit het ook helemaal in. Inderdaad.
Ja, dat Jim Carrey gewoon, dan ziet hij de babe waar hij dan verliefd op wordt en dan stelt hij zich voor dat ze een kerstfeestje hebben. En dan maakt hij allemaal domme grappen, maar iedereen vindt het hilarisch en dan moet je zelf als kijker ook lachen, omdat ze zo niet grappig zijn. Maar het is wel zijn fantasie. En natuurlijk ook Mr. Bean.
Ik moet gek genoeg, als je dat rijtje doet, dan kun je ook nog denken aan bijvoorbeeld Dwight uit The Office. Als je dat gezien hebben.
Scenario's
in zijn hoofd waarin hij redden moet optreden. Gek genoeg deed het mij ook af en toe denken aan, volgens mij is het enige verhaal met een kind in de hoofdrol van Mulish. De opdracht staat in Voer voor Psycholoog. En dan schrijft hij over kleine Harry. En die
de Duitsers neuken. Is dat verhaal?
Nee, dat is het woord. Dat is Harry en het woord. En de opdracht is dat hij treft zijn ouders in bed aan. En dan zegt zijn vader, ga jij maar even sigaretten halen. En dan is hij zo blij. Maar dat zit heel erg hier ook in. Want is hij zo blij? Want hij heeft een taak.
Hij is belangrijk.
Hij is gewoon, opeens is hij handelend in de wereld. En hij moet. Het is een kweste. En dat is natuurlijk wat Kees ook de hele tijd heeft. Hij wil de hele tijd, ik bedoel, de klusjes die hij moet doen van zijn ouders. Want zijn ouders hebben het heel zwaar. En die vader, wat jij ook COVID. Al zei. Ja, die heeft COVID. En dat gaat gewoon niet goed. Dus hij heeft ook het gevoel van, ik moet ingrijpen. En de klusjes die hij dan moet doen zijn in principe heel simpel. Maar hij maakt er elke keer zo'n enorme
heroïsche tocht van.
Nou, vooral hij leert op die leeftijd ook het verschil tussen kinderachtig handelen en een soort volwassen gewicht geven aan dingen. En hij zet zich af tegen zijn jongere zusje. En hij denkt heet het van, als ik nou heel statig mijn hoofd op een bepaalde manier hou, dan weet de apotheker dat ik niet zoals de andere jongens ben.
Ja.
En dat ik misschien best wel Latijn zou kunnen leren als ik dat wilde.
En hij het me nu aanbiedt.
Ja, en dan zegt hij, kom maar eens hier, jongen. Kom maar eigenlijk elke zaterdag hier en dan leer ik je wel Latijn. En wat ik me wel afvroeg is, dit is een van mijn favoriete boeken. Het stoort mij hier niet in dat de verteller een kind is. Maar er
wordt gefocaliseerd.
Of gefocaliseerd, ja. Dat bedoel ik inderdaad. Maar dat je alles door de ogen van een kind ziet. En dat vind ik in sommige andere boeken wel heel erg storend. Met name, nu ben ik weer vergeten hoe het heet, het boek over 9/11 van
Extremely Loud and Incredibly
Close. Ja. Daar kon ik het echt niet hebben, omdat dat een soort voorlijk kind is.
De Amerikaanse literaire kritiek die noemde hem een Holden Caulfield on speed. Of on Ritalin.
Ja.
Ja, en ik weet niet hoe oud het jongetje daarin is. Ook
Oscar
zo.
Oscar,
ja, zoiets, ja. Ja, volgens mij is dat ook zo'n truc van veel schrijvers die dan zo'n hoofdpersoon als kind hebben, maar dan wel een geniaal kind.
Ja.
Dus die allemaal bizarre dingen kan en weet. Want dan is dat zeg maar het mechanisme om zo'n kind naar de wereld te laten.
Nou ja, en dan heb je nog wel inderdaad het fijne van dan via een kind schrijven, is dat je aan een soort van
onschuld.
Maar en daardoor ook dat je dingen die wij als volwassenen voor normaal kun je dan zeg maar nieuw maken.
Nee, het is heel snel. Maar het is ook, je kan natuurlijk ook, als je het goed doet, is het ook vaak een spel met lezer. Omdat lezer wel volwassen is. En zodoende allerlei dingen begrijpt die het personage niet begrijpt.
Ja. Heb jij ooit overwogen om vanuit een kind te schrijven, Joost? Want bij mijn weten heb je dat nog niet gedaan.
Ja, ik heb het wel voor mijn volgende roman. Maar ik weet nog niet of ik dat deel hou. Maar ik heb wel een hoofdstuk waarin de hoofdpersoon gewoon 4 is.
Vier?
Ja.
Dat is moeilijk.
En een jongen of een meisje?
Een jongen.
Oké.
En ja, ik heb geen idee of het ergens op slaat. Maar,
hoe heet je jongen?
Nee, dat zeg ik nog niet.
Oké.
Maar goed, ik heb het idee dat als dit goed gaat, dan is het heel goed. Dan kun je ineens allemaal dingen uit je jeugd herinneren die je jezelf niet meer kon herinneren. Ja. Of een manier van kijken.
Het is ook zo fascinerend als Merel opeens iets gaat opschrijven wat er al gebeurd is. Dan zie je opeens Merel in het boekje echt heel veel opschrijven.
Volgens mij schrijft ze dan op wat ze eruit gaat snijden.
Oké, het is gewoon dat ik net iets gezegd heb. Ze opschrijven.
Ze doet het inderdaad wel altijd wanneer Joost aan het woord is.
Ik onderbrak.
Nee, maakt niet uit. Maar waarom dit dan? Er zijn gewoon boeken waarbij het wel heel goed werkt. Ik zit te denken aan een dagboek van Adrian Mole.
Oh ja, god.
Ja. Dat vond ik heel erg goed. Dat is een stuk cynischer dan Kees de Jonge. Maar het is hetzelfde soort jongetje dat zichzelf heel interessant waant, maar eigenlijk doodnormaal is. Dat werkt misschien beter dan zeg maar kinderen die heel interessant zijn. Ik zit aan Narnia te denken. Dat vond ik ook heel erg. Ik ben misschien de enige. Ja, jullie niet?
Wel, nee, boeide me echt als kind. In begonnen niet uitgekregen. I totally didn't care. Maar laten we eens even teruggaan naar Kees de Jonge, de roman zelf. Want ik heb de eerste driekwart van deze roman gewoon heel erg om moeten gniffelen. Het is zo grappig en het is zo stom. En het is wat jij net zegt, Charlotte, zo herkenbaar dat je een opdracht krijgt van de meester en je voelt je heel wat. Je hebt je geheime crush, dat is ook nog een aparte trope.
Oh ja, moeten we
het nog over hebben. Rosa Overbeek, ja. Dat je denkt van, oh, ik wil haar haar aanraken, maar straks denk ik dat ik van meisjes houd. Nou ja, ik vond het zo ontzettend leuk. En gaandeweg zie je dat er een soort donkere wolk zich samenpakt. Je weet al dat die ouders schulden hebben. Dat weet je al aan het begin. Je weet dat die vader ernstig ziek is. En je weet dat hij het misschien ook niet lang gaat maken. En je weet ook nog eens dat Kees twee ongelooflijk kutte grootouders heeft.
Ja.
Niet het beste met het gezin voor hebben. En op een gegeven moment was ik echt even bang dat dit een roman zou worden waarin alles helemaal verkeerd zou gaan. Het gaat ook op een gegeven moment verkeerd, hè? Ze ja, raken aan lager wal.
Ja, nee, maar het had ook inderdaad zo'n soort van laat 19e eeuwse industriële samenleving, grauw verhaal met kinderen in kinderarbeid. Een soort van Dickens, maar dan zonder de fun.
Ja.
Had het ook kunnen zijn, inderdaad. Dus gewoon dat het echt gewoon. Want ja, het is een soort van sociaal realisme. En Theotase heeft het vast ook geschreven met het idee van, ik moet laten zien dat de lagere klassen ook gewoon leuke mensen zijn met heel veel potentie. Ik bedoel, er zit wel degelijk zo'n soort van politiek ideaal achter. Maar ik was inderdaad ook een beetje bang dat het een soort levenslied zou worden.
Nou, wat zo fijn aan is dat het grote leed, namelijk dat de vader van Kees doodgaat, eigenlijk net zo hard aankomt als het kleine leed. Wat ik denk ik wel geloofwaardig vond bij een kind.
Ja, ja, want op een gegeven moment, de dag nadat die vader dood is, dan zit hij meteen aan Rosa te denken. En dan wordt hij heel boos van, jeetje, mijn pa is dood. Dus waarom zit ik nou aan die chick te denken?
Aan een vreemde meid.
Precies, ja, ja, ja. Ja, ja en tegelijkertijd.
Mag ik het boek even? Ik wil toch even de scène erbij pakken dat die vader doodgaat. Ik vind het namelijk ongelooflijk mooi gedaan.
Daar heb ik zo bij gehuild
en gesnikt.
Oh. Nou ja, misschien moet ik zo weer huilen hoor. Ik moet ook heel erg omgesteld worden. Dus ik ben gewoon maar nou op het randje de hele tijd.
Hey, ik weet niet of het kerst is, maar ik wil echt gehierd van het huilen.
Oh, huilen net.
En dat is zo mooi gedaan dat die vader ligt dan op bed en het komt eigenlijk niet meer bij. En er is allerlei familie is er. En als Dirk, dat is
de broer van zijn
ja,
vader.
Dus de oom. Nou goed, dan wordt hij op de kamer getikt. Hij durft eigenlijk hij is angstig om het te horen, wordt geschreven. Daar kwam tante de alkoof al uit. Vreemd, in de lange witte nachtjapon, met een raar dotje haar. Ze deed de deur open en oom Dirk sloop naar binnen. Slapen ze? Vroeg hij fluisterend. Kees deed dadelijk zijn ogen dicht. Ja, fluisterde tante. Hoe is het? Afgelopen, zei oom schor en Kees hoorde hem snikken. Gewoon zo mooi gedaan. Dat gewoon alleen dat woordje afgelopen. Het is afgelopen. En dat hij dan in bed ligt en dan gewoon eigenlijk geen idee heeft wat hij ermee moet met het gevoel. En hij zei van, eigenlijk snapt hij gewoon niet naar wat er gebeurt. Nou ja, dat klinkt zo voorhand liggend. Maar het is gewoon zo'n feit waar je niet mee kan verzoenen, omdat je gewoon niet snapt dat het een feit is.
Dat heeft hij nog een paar keer, hè? Dat hij zich eventjes vergist. Dat hij heel even denkt, hij ligt nog in de bedstee. En later ook nog dat hij loopt over straat en uit de mist heel even een man ziet opdoemen waarvan hij denkt, dit is mijn vader. En dat hij dan zichzelf heel bestraffend toespreekt. Van wat ben ik toch een klein kind, wat ben ik toch een gek dat ik zo in de war ben de hele tijd. Maar hij zo klein is.
Ja, ik moet denken, dat vond ik echt zo'n heel zielig verhaal van mijn tante. Toen was mijn opa overleden. En mijn opa was gewoon zo de man die in de hoogovens had gewerkt. Van die hele sterke handen. Die kon je echt geweldig masseren. En die aaide de hond altijd op zo'n manier dat, zeg maar, dat je dan helemaal het oogwit van de hond. Die hond, Kim heette hij, een Brenner Senner. Die was echt gek op me. Het was mijn opa op een gegeven moment overleden. En een aantal maanden later loopt mijn tante met de hond over straat. En er komt gewoon een oude meneer aangelopen. Die gewoon van een afstandje op mijn opa. En die hond wordt helemaal blij.
Oh.
En die rent gewoon zo op die man af. En snapt vervolgens dat het hem dus niet is.
Holy
zo shit. Verdrietig.
Oh, ja. Ja. Geen kerstgedachte dit.
Nee.
Oh, sorry jongens, het is kerst.
Dit vind ik echt zo'n zwelgje moment.
Ja, okay.
Zullen we even een vraag
doen? Nee, Merel, je bent er ook.
Mooi. Ja,
om even haar goed,
uit deze. Oh, bedankt.
Hoe kun jij je haar nou zelf geknipt hebben?
Ja, ik weet het ook niet. Ik ben heel blij met het resultaat. Het was heel eng. Allemaal haar in de gootsteen en zo, dat je denkt.
Maar wel in het deel dat van je vriend was.
Wat?
Maar wel in de wasbak die voor je vriend was.
Oh, ik heb maar één wasbak, Ellen. Ik weet niet hoe het bij jou thuis
is. En hers.
Ellen wasbak.
Voor de vriend, voor haarzelf. Voor de cavia's.
Een
voor de
hele kleine wasbak.
Een hele wand.
Ja. Vertel een vraag.
Ja, we hebben een vraag van Jamila. Of Jamila. Maar ik zeg Jamila. Beste Charlotte, Ellen, Merel en Joost. Wat een heerlijke podcast maken jullie om naar te luisteren. De thema's en boeken die jullie uitpluizen zijn interessant en uitnodigend. Vooral die over poëzie en dichters.
Yes!
Ja. Nu wil ik mijn dochters, die 9 en 11 jaar zijn, ook enthousiast maken voor poëzie. Of in ieder geval laten weten dat het bestaat. Zijn er dichters die ook schrijven voor oudere, schoolgaande kinderen? Zelf kan ik niet veel vinden wat tussen kinderrijmpjes en diepgaande puberpoëzie valt. Hebben jullie tips? Groetjes,
nou,
Jamila.
Nou, Ellen, take it away.
Ik ben wel benieuwd wat ze bedoelt met diepgaande puberpoëzie. Wat denk je?
Misschien.
Ik heb geen idee.
Rupi Kaur of zo?
Rupi Kaur. Oh, dat kan. Dat is een goede poetry.
Ja, een beetje die hoek.
Dat zou kunnen. Nou, weet je Jamila, wat leuk. Ik moedig elke ouder aan die zijn kind een beetje vers technisch wil opvoeden natuurlijk. Waar ik meteen in moet denken is heerlijk boek van de voormalige kinderboekenambassadeurs Hans en Monique Hagen. Die hebben een boekje geschreven dat heet Poëzie Hardop. Waarin niet alleen 80 geweldige gedichten staan, maar die worden ook toegelicht. Die worden uitgelegd. Er wordt getoond hoe je een bepaalde invalshoek kan kiezen voor de gedichten. En die gedichten zijn allemaal gedichten. Ze waren volgens mij vroeger waren het stukjes van een rubriek die ze hadden in een krant of tijdschrift. Dat moet je me niet op vastpinnen. En het is gewoon een hele fijne bloemlezing met uitleg. Dus Poëzie Hardop zou ik zeker gaan lezen van Hans en Monique Hagen. Ook omdat je daar dus 80 verschillende dichters in vindt. En meteen kan kijken welke dichter je aanspreekt. Kijk, als ik zelf mijn kinderen, of mijn abortussen van 9 en 11.
Yes. Kerstfeest. Wel een kerstfeest, jongens.
Als Jezus geaborteerd was, jongens, dat zou echt wel wat aan de hand zijn. Dan zou ik ze opvoeden met niet alleen de serieuzere, nou ja, serieus/speels. Kijk, Edward van de Vendel heeft bijvoorbeeld voor vanaf 9 jaar met de bundel Super Guppy, fantastische grappige poëziebundel voor kinderen, iets heel moois neergeschreven. Maar ook Bart Moejaert.
Oh, Bart Moejaert heeft natuurlijk echt zo geprezen over de hele wereld.
Ja, die heeft de Nobelprijs voor kinderliteratuur gekregen. Ja, fantastisch.
Ja.
Uiteraard Ted van Lieshout. Maar ook Jaap Robbe, die heeft hele leuke gedichten geschreven voor
Toontellige kinderen. Misschien?
Toontellige, absoluut. Maar ook Levi Weemoed.
Is Willem Wilmink niet ook gewoon al te lezen als je 11 bent?
Zeker, zeker. Ik weet ook nog wel, Jamila, waar een deel van mijn poëzieliefde ook mee begon, was dat toen ik 11 was, kreeg ik een boekje van mijn tante. Een boekje heette Ik wou dat ik twee hondjes was. En het boekje is een bekeet ook meer. Ik zie je lachen. Leuk, hè?
Ja, dat kon ik samen spelen.
Ja! En in dat boekje, dat is een bloemlezing van de beste nonsens, limerick en plezierdichten uit de Nederlandse stijl. Dus daar vind je Dr. Anders P. En je vindt Levi Weemoed. En je vindt Annie M. G. Schmidt, John O'Meal, Budding, noem maar op. Dus dat die twee verzamelboeken, dan kunnen je kinderen zelf iets pikken wat naar hun gading is. Die zou ik aanbevelen.
Heel leuk.
Dankjewel, Merel.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Zijn er nog aanvullingen of houden we het op de
Nee, tips van Willem. Nee,
ik vind dit
helemaal mooi.
Ja, echt mooi.
Oké. Okay.
Over gedicht gesproken, maar ik denk niet dat die snel voor Jamila gebloemlezen worden. Maar wij doen dus altijd op kerstavond gedichten. Dat is echt bij ons...
Ja, Joost, nee, stop even. Dat is ook een Estische en een IJslandse traditie. Om gedichten te lezen met z'n allen op kerstavond.
Echt?
Dat, ja. Dat,
jij bent ook wel een Noorderling.
Ja, ontzettend. Ja, nee, het Balticum. Finland. Aurora Borealis. Dat is wie ik ben. Nee, wij doen het eigenlijk gewoon omdat mijn stiefmoeder op 5 december jarig is. Dus daar moesten we altijd haar verjaardag vieren. Dus we konden geen Sinterklaas vieren. Dus dan vieren we altijd bij mijn moeder vieren we op kerstavond Sinterklaas. Dus onder de kerstboom hebben
maar
wij...
Maar met je stiefmoeder?
Nee. We gaan niet mijn moeder en mijn stiefmoeder bij elkaar. Een soort,
maar dat doe jij nu?
Dat... Van, er zijn fysici mee bezig aan Harvard. Van wat er gebeurt als je mijn moeder en
Joost,
stiefmoeder
jij
in de kamer
nu,
bij elkaar...
vieren bij mijn moeder.
Is gewoon kernfusie.
Ja, maar Joost, dit doe je zelf wel. Want je zegt, we vieren bij mijn moeder op... Maar je bedoelt je stiefmoeder op kerstavond?
Nee, mijn stiefmoeder is op 5 december jarig.
Ja.
Dus daar vieren we haar verjaardag.
Ja.
Dus we kunnen geen Sinterklaas vieren.
Ja.
Dus bij mijn moeder vieren we dan Sinterklaas... op kerstavond.
Oh, ik snap het, ja.
Ja, en dan zijn het met van die gedichten van wie kan elkaar het meest, zeg maar, tenenkrommend beledigen, inderdaad. En wie kan elkaar echt de zwakste plekken vinden en daar zo hard mogelijk een priem in duwen.
Nou, Joost, heb je een voorbeeld van zo'n priemplek?
Ja, wat is jouw gevoeligste? Waar word jij mee gepest?
Waarom ga ik dit in godsnaam?
Ik ben heel benieuwd waar jij mee wordt gepest in die gedichten.
Ja. Waarmee heb jij Hugo of Shaila het meest gepest?
Shaila?
Je moeder.
Truus. Doe je?
Toven.
Goede vraag.
Mijn broertje gaf mij ooit een tros bananen met Sinterklaas. Met het gedichtje, het is misschien banaal, maar hier heb je wat oefenmateriaal. We hebben allemaal die gaven. Hè, van het...
Ongelooflijk, ja.
Dus Metrum wankelt nog een beetje, vind ik.
Ja, maar hij was jong.
Ik weet wel dat we hebben ook een keer een jaar gedaan met dat we wat surprises gemaakt hadden. En toen was een fase dat mijn stiefbroer de hele soort van homoerotische gedichten maakte. En dat was heel merkwaardig. En die had toen voor mij een soort piratenschip gemaakt. En dat bevatte de zin... Ahoy maatje, gooi het anker maar uit. En kom jij maar even mee naar de kajuit.
Klopt.
Ik dacht echt dat we geruimd zou worden op gaatje.
Ja. Oh, dat gekund, ja.
Op Stinaatje.
Hey, en wat zijn jullie kersttradities dan?
Nee, ik heb tegenwoordig vier ik vooral met mijn studentenhuis. En daar hebben we een hele strakke planning. We mogen namelijk niet voor dat Sinterklaas in het land is... Alles is lief te kijken. dan, als hij er wel is, dan kijken we Alles is lief te. En we mogen niet voor 5 december de boom in huis halen. Maar als 5 december geweest is, dan mag de boom in huis gehaald worden. Dus dat hebben we nu allemaal gehad. En dan komt er het kerstdiner en dan moeten we allemaal mensen uitnodigen die dan ingewikkelde exen van elkaar zijn en moeilijke problemen met elkaar hebben gehad. Dus dan moeten we echt een hele avond blokken voor de tafelschikking. Ja, en dan zegt er weer iemand af en dan moet het weer helemaal opnieuw. Dus dat, dat heb ik in de afgelopen tijd mee bezig gehouden. Maar ik heb er wel weer zin in.
Wat leuk.
Dit jaar.
Klinkt goed.
Ja.
En jij, Ellen?
Oh, ja, toch.
Ik ging vroeger met mijn vader naar de nachtmis op kerstavond. Maar de laatste paar jaar zijn we toch de Only This Love Christmas special aan het kijken. En ik kom uit Twente. En in Twente heb je een hele leuke traditie op kerstmiddag. Of de middag voor kerst, dus op 24 december. Alle jongeren, jongvolwassenen eigenlijk ook. 20ers en half dertigers. Ze gaan dan 's middags de kroeg in en die zuipen zichzelf helemaal het lab lazerig, zodat ze tot en met het kerstmaal de volgende dag gewoon een soort aangename coma over zich heen hebben, waardoor ze al dat familiegekonkel niet mee hoeven te krijgen. Ik doe dat zelf niet. Ik ga gewoon lekker naar mijn ouders en op de bank een boekje lezen. En wat heel schattig is, als ik naar mijn vader en moeder dus die Christmas special kijk, mijn ouders zijn allebei dan keihard aan het janken.
Wat is al jullie Need is Love Christmas special? Wat is dit?
Je kent wel All You Need Is Love, toch?
Nee.
Hé, wat is...
Ik ben het echt...
Zijn wij nou zo oud, Ellen?
Nee, maar Charlotte, dit wordt elk jaar gedaan.
Oké,
Robert en Brink, zeg je dat wat?
Ik weet wel wie Robert en Brink is.
Maar je weet
niet...
ook dat hij een programma had met dat All You Need Is Love.
Maar je kijkt geen lineaire tv.
Ik kijk geen lineaire televisie.
Oké, All You Need Is Love Christmas. Dat is dan het jaarlijkse programma dat mensen die te arm zijn om een ticket te kopen naar het land waar hun geliefde woont, of hun familie, om hun familie op te halen, die schrijft dan een brief naar Robert en Brink. Het is eigenlijk een soort Sinterklaas, maar dan een soort van...
kruisje tussen Sinterklaas en de voedselbank. Nee, flauw grapje. Grapje, grapje.
Is een soort reunie zoals dan op het vliegveld in Love Actually.
Dit, ja, nou, een beetje.
Dit ken je bij mij niet. Ik heb nu toch door... Sorry, Ellen, ik moet dit even uitleggen. Want dit is All You Need Is Love.
Dat wordt ook
in de
jaren rood.
90 echt een heel populair programma.
Ja.
Het kijkcijferkanon van RTL. Waar het op neerkwam dat mensen waren dan verliefd op iemand. En dat durfden ze niet te zeggen. En dan gingen ze naar Robert en Brink toe. En die, dan mochten ze bijvoorbeeld met hem een videoboodschap opnemen. En dan werd die persoon, werd dan ging Robert en Brink die mensen op hun werk of op het voetbalveld, weet ik wat, ophalen. En dan moesten ze zo'n caravan in. En dan gingen ze de liefde de boodschap kijken. En dan moesten die mensen daarna zeggen, oh ja, ik wil wel met haar op een date.
In een caravan?
Ja, dat was, oh, ja, dat was in een caravan. Om onduidelijk
jaren
te reden, 90, inderdaad.
Jaren 90.
Oké. Ik ben bij. 90. En dan is er een kersteditie daarvan.
Ja, en wat dat, je...
Ja.
Sorry. Wat je dan ook hebt zijn families die bijvoorbeeld elkaar, doordat de ene helft in de jaren 60 naar Australië is geëmigreerd, al jaren niet meer hebben gezinnen. En die worden dan ook herenigd. Of jong mensen die een stage in het buitenland hadden, daar op een Carlos of een Juanita verliefd werden en dan terugkwamen, maar niet meer een ticket of een visum konden krijgen. Nou, dat fixt Robert ten Brink allemaal, wat leuk is. Dus ze hebben dus elk jaar, leest hij ook de brieven vaak voor, waarmee mensen of familieleden voor die persoon een aanvraag hebben gedaan van, kan je deze twee mensen herenigen? En dat was een paar jaar geleden, dat weet ik nog altijd, was er een jongen van 23 die een brief voor zichzelf had geschreven. Ja, ik op mijn stage, ik kon de parel van Zuid-Amerika tegen.
Parel?
Nee, echt de metaforen, jongen. Je kreeg meteen oorkanker. Daarvan was echt totaal afschuwelijk. En Robert en Brink, die openen de show. Hij zo, je hebt deze brieven. Die metaforen, die gingen totaal... Het was de Dolly Parton van de metaforiek, weet je wel. Je keek gewoon schil van de ellende na afloop. Hij zei, heb je deze brief geschreven? Ja. En de hele aflevering lang kwam hij telkens op hem terug. Hij zei, nou, hier is niet degene voor jou. We gaan over naar een andere kandidaat. Dus hij is de hele 2,5 uur lang gestraft voor slechte metaforen. En ik vind dat daar best wel iets voor te zeggen valt.
Maar Frans Bauer bijvoorbeeld is doorgebroken bij All You Need Is Love, omdat twee vrouwen, los van elkaar uiteraard, voor hem een brief hadden geschreven.
Maar was hij toen al Frans Bauer? Of was hij toen gewoon was zomaar iemand?
Niemand wist wie hij toen was.
Maar,
en daardoor is hij toen... Dat was gewoon voor het eerst dat
maar
hij
wat was Frans Bauer zijn probleem? Was Mariska, zag die hem niet staan of
ja,
zo?
Dit was nog voor Mariska, denk ik. Of misschien was een van die vrouwen Mariska.
Geldt Frans Bauer als een aantrekkelijke man?
Ja, blijkbaar in de jaren 90 lag de lat echt heel
een hele andere tijd. Ik denk ik echt me dichter bij de vorige jaren 90 voel.
Ja, nee, dat is. Ja.
Oké.
We hadden het ook weer over.
Over kersttradities.
Kersttradities. All You Need Is Love kerstspecial. Dus.
Ja, nee, ja, dat. En bij mijn schoonouders, we vieren altijd de eerste kerstdag bij de dekfietsjes. En dan zijn we altijd zo kapot gesloopt. Dat we de tweede kerstdag eigenlijk bij mijn schoonouders gewoon op de bank liggen te tukken. En dat is mijn schoonvader, die is dan allemaal van die kerstspecials aan het kijken. En Love Actually voor de duizendste kind is ja, helemaal aan het snikken. Want hij is ook heel emotioneel. Dus dat. Terug naar de Jordaan. Terug naar de 19e eeuw.
Terug naar 100 jaar voor All You Need Is Love.
Ja, kerstspecials. 100 jaar eenzaamheid. Hoppakee. En daar is dus Kees. Nou ja, is het misschien een idee om een stukje richting het einde te gaan? Want kijk, deze roman, het is eigenlijk een opeenvolging van scènes. Kees maakt verschillende avonturen mee in
was
zijn
hoofd. Was het een
feuilleton
ook?
Was het een feuilleton?
En ik wil daar trouwens één ding over zeggen. Vonden jullie ook niet dat het boek razendsnel is?
Ja.
Het zijn zulke korte scènes. En het gebeurt allemaal zo. En weg was hij. Weet je, zo eindigt dan een alinea en dan gaat het weer in een volgende witregel hop en hij is weer aan het rennen.
Ja, maar het is ook qua spanningsboog een heel snel te lezen boek. Want je hebt die spanningsboog van hoe redt die vader het? Maar ook op een gegeven moment wil hij een postzegel kopen. En dan weet iemand die weet een heel exclusief postzegelwinkeltje. Een half uur wandelen verderop. En dan, ik heb echt een page turnen van, oh my god, gaat het lukken? Yes, Kees. En op een zeker moment, ja, die familie die vervalt tot armoede. En Kees, die moet van school.
Ja, Kees... Ja,
nou, ze moet het huis uit. Ze nemen eerst nog iemand in huis.
Mevrouw Dubois.
Want ze kunnen gewoon in een eentje de huur niet meer rondbrengen. Dat is eigenlijk een beetje net zoals mensen nu in de Jordaan doen. Dat ze gewoon voor 1500 euro een student in huis nemen. Ja. Die krijgen dan 5 vierkante meter. Maar dan moet ze op een gegeven moment ook hun huis uit. En dan gaat die mevrouw Dubois ook mee. En dat vindt... Kees vindt haar op een gekke manier een soort van exotisch gek element in dat gezin. En nou goed, leeft ook weer allemaal gedoe op. Maar inderdaad, ze vervallen wel. Ze gaan wel, ja, downward mobile.
Nou ja, die moeder moet zelfs gaan werken. En dat was gewoon niet helemaal wat je hoorde te doen als vrouw. Maar als je dan alleenstaand was, weduwe, of ja, zelfs juffrouw Dubois is denk ik nooit gehuwd, anders heette ze niet juffrouw.
Nee.
Dan, ze konden dan wel thee en koffie verhandelen.
Ja, het werd toch een soort Max Havelaar op een gegeven moment.
Ja, maar in ieder geval, ik vond wat het schrijnendste nog wel, dat ze zijn dan zo weggezakt in armoede dat ze hun kachel gewoon niet warm gestookt krijgen. En dat Truus dan meerdere keren per dag, het jongste of het meisje, wat is het, bruinkool moet gaan halen of turf. En dan dat de ijzeren emmer zo in haar koude vingers snijdt. En dat ze zo snikkend naar huis moet lopen met die emmer turf.
Ja,
dat is dan wel echt het dieptepunt van dat gezin.
En het is ook een spiegel. Hè? Je hebt woningnood, je energiecrisis. Het is net 100 jaar geleden. Het is net Nederland na 10 jaar VVD.
In ieder geval, Kees, die dus zich altijd echt ontzettend verantwoordelijk voelt voor dit alles, zeker sinds zijn vader dood is, die besluit dan om een baantje te nemen als jongste bediende bij dat koffie en thee bedrijf. En
maar
dan,
hij biedt zichzelf aan. En dat vind ik ook wel echt een speelmoment in het leven van Kees. Want hij neemt initiatief. Daarvoor neemt hij vooral in zijn hoofd initiatief.
Dat is echt waar. En dan beseft hij eigenlijk, en dat is ook bijna helemaal aan het einde van het boek, hoe mooi het allemaal was tot aan dat punt. Wat hij eigenlijk nu achter zich laat, nu die besluit volwassen te worden van de ene op de andere dag. Zij zit dan de allerlaatste dag op school, zit hij in het lokaal en alles komt hem ineens voor als het mooiste dat hij ooit heeft gezien. De leraar die gaat speciaal met een speciaal lichtje aan voorlezen. Hij kijkt naar het haar van Rosa Overbeek, dat altijd maar voor hem aan het glansen is. En hij beseft dat dit het einde van zijn jeugd is. En dat is zo mooi.
Oh, zo zielig.
En dan loopt hij naar huis.
Even voorlezen.
Ja, ik zou graag het einde voorlezen. Ja? Want dat is zijn allerlaatste dag van school. En hij gaat heel snel, als de bel gaat, dan rent hij er vandaan. Omdat hij gewoon het afscheid niet helemaal aan kan. Maar hij weet, dat zij weet, zijn meisje, Rosa Overbeek, dat ze elkaar op de weg naar huis nog zullen zien. En dat zij wist het inderdaad. En ze treffen elkaar. En dan vertelt hij voor het eerst dat hij inderdaad van school af zal gaan. Even kijken waar ik dan moet voorlezen. Dat heeft hij haar dan opgebiecht en dan zegt ze dit. Ze bleef staan, hield zijn hand vast, kwam nog wat dichterbij. Ik zag het wel. Hij wendde zijn hoofd af en keek de gracht langs zonder veel te zien. Ze fluisterde. Je zat zo verdrietig. Je zat een beetje te huilen. Niet waar, probeerde hij te zeggen. En heftig stond hij te slikken, weg te slikken. Al de onbegrepen weemoed waar hij heel de middag al tegen gevochten had. En die nu weer opkwam door haar zacht te worden. Waar hij niet eens meer kwaad om kon worden. Fijnert, lieverd, hoorde hij haar zeggen. En hij voelde haar ene arm om zijn hals en haar lippen op zijn wang, vlak naast zijn mond, hem kussend, 2, 3 keer. Pas op, val niet, zei hij dwaas. En haar omvattend, zonder dat hij het wist. Huilde zij ook? Ze duwde, hij liet los en ze vluchtte weg zonder omkijken. Kees keek haar na, tot hij haar de Reestraat zag inhollen, aldoor nog zonder omkijken. Hij snikte hardop, maar hij knikte haar toch lachend toe, alsof ze wel omgekeken had en zijn gezicht uit de verte nog had kunnen zien. Toen draaide hij zich om en begon naar huis te lopen. Eerst langzaam en sufferig, maar weldra was het hem alsof hij muziek hoorde. Blijde, schallende muziek, een juichende mars was het, die in hem klonk. En hij kwam stevig in de maat te lopen. En op de stille, donkere gracht liep hij als een aanvoerder aan het hoofd van een overwinnend leger, trots en zeker en gelukkig, de daverende muziek in zijn hoofd. En de mensen die hem voorbij gingen wisten niet dat daar een jongen ging die alles zou kunnen, nu hij eenmaal begonnen was. Dachten dat het maar zo'n gewone jongen was, een jongen nog zonder geschiedenis, een jongen die daar zomaar liep.
Ja, weet je, ik vind het ook zo ontroerend. Kijk, los dat hij dan ook met Rosa staat te tongen op de gracht, weet je wel. Dat hij daarna ook echt iets meer een man is. En als je dan teruggaat waar we het aan het begin van deze aflevering over hadden, over die proloog, waarin de auctoriale verteller zegt dat het ongelooflijk is dat er nooit iemand het verhaal van Kees Bakels heeft verteld, omdat hij de belangrijkste jongen ter wereld is. Daar sluit het meteen een ontzettend sippe gedachte onder dat er zoveel belangrijke jongens en meisjes zijn geweest, wiens verhaal simpelweg vanwege armoede, vanwege het niet kunnen benutten van maatschappelijke kansen, een stille dood zijn gestorven. En ja, ik moest ook een beetje denken aan het boek Kindertijd van Tove Ditlefsen, wat we enkele afleveringen geleden hebben besproken. En dat heb je daar ook een beetje. Zij kan niet naar de hogere meisjesschool, ook omdat ze uit een te arme omgeving komt. En bij haar komt het dan, Nou ja, haar dromen komen wel uit, maar ze raakt ook verslaafd aan een soort van 20e-eeuwse crack. En wordt verkracht door haar man. Ja, nee, het is niet hetzelfde verhaal. Maar nee, je weet, het is krijgt een zoon. Moeder onbekend.
Maar het is natuurlijk gewoon altijd, en dat is denk ik een heel fijn gegeven. En daarom is de beeldingsroman, of eigenlijk de coming-of-age roman, altijd gewoon zo'n fijn genre. Gewoon dat moment dat iedereen kent van, oké, daar laat je je jeugd achter je. En of dat nou, weet ik, het Pride and Revisited is, of weet ik veel wat. We kunnen zoveel bedenken. Zo'n moment waarop je opeens zegt, de wereld was glanzend. En vol open deuren. En opeens merk je, oké, er zijn deuren dicht gegaan.
Oh, Joost, toch even. Nee, stop. Dit vind ik interessant. Wanneer had jij dat moment? Jij, Charlotte?
Ja, zit...
Dat jij dacht van, nu is mijn jeugd voorbij.
Ik was veel ouder pas dan dit.
Nee, dat is natuurlijk het grappige. Kees de Jonge is 12. Kijk, nu was het een millennial geweest. Was hij gewoon 32 geweest.
Ja, daarom.
Zo, nee, ik wil nog een stage. Ik wil havermelk. En ik wil niet naar kantoor. Sorry. Maar... nee, wat ik wel nog wel heel goed weet... is dat ik op een gegeven moment zo'n gevoel had in mijn studententijd. Van, nu is het gewoon wel een beetje klaar, die studententijd. Ik opeens merkte dat je van die dingen, dat je op donderdagavond naar Tivoli of zo, dat het opeens minder belangrijk werd. En dat je gewoon vrienden had die opeens met stage bezig waren. En dat mensen opeens zeiden, dat studeren, who cares? Ik wil... Dat je opeens gewoon zo merkt van gewoon zo'n periode, die 4, 5 jaar of wel langer, gewoon zo alles voor je is, opeens gewoon er minder toe doet. En op dat moment is dat heel natuurlijk. En dan ben je 10 jaar verder en dan denk je, wacht, maar op dat moment... Weet je wel, toen ben ik iets kwijt. Dus dat is natuurlijk... Kijk, Kees voelt het nu al op dat moment. Omdat hij natuurlijk heel actief zo'n beslissing maakt. Maar ik denk dat wij meestal het vanuit retro perspectief zien. En weten van, dat was eigenlijk de laatste zomer dat ik dit en dit heb gedaan.
Charlotte?
Ik weet niet of ik er al ben, heel eerlijk gezegd. Ik,
Fuck you, Charlotte.
Ja, we worden weer... Dit is indirect age-shamen, wat je het Jezus. Hele seizoen al doet.
Nou, dat zou ik eens voor de evaluatie, jongens, mee te nemen.
Ja.
Nee, maar je kan het op verschillende manieren hebben. Want ik weet nog ook dat ik bijvoorbeeld... Ik heb zo'n hele echte vriendengroep... dat op een gegeven moment een paar mensen gewoon kinderen kregen. En dan weet je ook, dit gaan we gaan nu niet meer met z'n allen naar Vegas volgend jaar. Want er is gewoon een kind. En dat soort dingen. Dus er zijn wel
van die... stop. Heb je de Hangover gezien?
Ja, natuurlijk heb je de Hangover gezien.
Dat kan prima.
Of je meegemaakt. Ja. Nee, maar dan moet je kinderen weer een aantal jaar ouder zijn, zodat je legitiem weg kan gaan.
Ik had wel, toen ik 9 was, toen verhuisde ik weg uit Nederland. En toen kwam ik op een nieuwe school in Amerika. En daar ging helemaal niets meer vanzelf. Dus ik had geen vriendinnen en het moest eigenlijk. En ik sprak de taal niet en zo.
Wat eenzaam.
En toen zei mijn vader tegen me van, zie het gewoon als naar je werk gaan. En je bent thuis als je thuis bent.
Wat een baas.
Het was heel geruststellend. Hij zei van gewoon, je hoeft daar niet jezelf te zijn. Je bent gewoon bij ons, ben je thuis. En zie het gewoon als, dit is je werk nu. Dus naar je school gaan en erbij horen en weet ik veel wat.
En wat deed hij? Werkte dat uit?
Ja, maar toen dacht ik wel van, nou is de pret wel voorbij. Dus nu moet ik wel een soort van... nu is het wel bikkelen om op school te kunnen bestaan, zeg maar. Omdat het gewoon Amerikaantjes zo moeilijk zijn om vrienden te worden. Ja.
Waar woon je in Amerika?
Een buitenwijk van Washington DC. Ja. Dus,
en hoe lang heb je daar gewoond?
3 jaar.
Wauw, de dingen die we leren over Charlotte.
Ja, en toen kreeg ik dus ook Kees de Jonge en ging ik heel erg terug verlangen naar Nederland. Ja.
Oh.
En Nederland dat ik nooit gekend had natuurlijk, want het is niet alsof ik in Amsterdam ben opgegroeid. zullen we een cijfer geven en dan nog eventjes onze eindejaarslijstjes doen? Want er wordt ook boos op het raam getikt.
Helemaal goed. Oké, ik was super ontroerd. Ik herkende heel veel. Kinderboeken kan je, als je het een beetje goed doet, nooit mis. Dus een dikke 9.
Joost?
Nou, in het begin was ik heel erg anti dit boek. Want allereerst moest ik het van jou lezen en dat viel me echt niks. Het was gewoon een soort hiërarchie die ik niet aankon. Daarnaast had ik in het begin een beetje moeite met dat het gewoon zo volks is geschreven. Vooral al die dialogen.
Amsterdamse accent.
Dan moet je wel echt even... Ik had er even 30 bladzijden voor nodig. Maar uiteindelijk heb ik het wel echt als een sneltrein gelezen, het boek. Het is zo snel geschreven.
Ja, maar ik wou net zeggen, Merel.
Oh shit, was het een cliché?
Cliché-politie. Lees als een trein.
Lees als een trein, ja, inderdaad. Nee, er zit een enorme vaart in. En het is heel grappig hoe dat grote verhaal en de kleine alledaagse verhaaltjes door elkaar heen lopen. En dat je gaandeweg toch wel echt steeds meer gevoel krijgt voor Kees. En dat einde is gewoon prachtig. En sterfceremonie vader zit er toch gewoon hele... hele bijzondere dingen in. Ik bedoel, ik wist dat het lievelingsboek was van Matthijs van Nieuwkerk. Dus dacht ik, nou, god.
Dat is ook jammer.
Ja, dat is jammer.
Heeft hij zijn zoon Kees eigenlijk naar... Ja.
En, maar eigenlijk won het boek zich toch wel echt voor me. En het is wel echt een klassieker die volgens mij... Ja, ook misschien niet genoeg gelezen wordt. Want ik bedoel...
Misschien niet meer, nee.
Nee, niet. Ja, ik weet niet. Het is niet zo'n boek dat automatisch overal in elke boekenkast in boekwinkels staat. Maar het is in zo'n fijne, hele lekkere uitgave van Salamander Klassiekers van Atheneum.
Ja, het is een hele mooie heruitgave, net verschenen. Dus, dus ga hem vooral kopen, ja. Jongens.
Wat voor cijfer, Joost?
Oh ja, dan geef ik het een 8.
Top, Charlotte.
Nummer 3.
Nee, maak er maar een 8 van, want dan wordt het makkelijk rekenen. voor arme Ellen. Nou ja, mijn hart klopt nog altijd voor Kees. Het is gewoon een 10 van mij.
Hoeveel 10 heb jij al?
Een 9 gemiddeld. Van. Ja.
Weet je, iemand hier mag toch gewoon een beetje enthousiast over literatuur zijn?
Ja, nee, Ellen en ik zijn alleen maar...
Over enthousiasme gesproken, laten we snel nog even onze favorieten van dit jaar opnoemen.
Dus we hebben elk jaar, lieve luisteraar, twee keer een top 3. De eerste is van de beste boeken / dichtbundels / wat maar ten tafel komt wat we hebben gelezen dit jaar. En de andere is de beste televisie, of in Charlotte's geval series of films die we dit jaar onder ogen hebben gekregen. Charlotte, bed jij het spitsen zelf?
Ja, en we gaan helaas geen tijd hebben voor uitleg.
Nee.
Maar mijn top 3 boeken dit jaar waren The Secret History van Donna Tartt. Heb ik op jullie aanraden voor het eerst gelezen.
Leuk.
Dat is namelijk de enige aflevering van de podcast die ik heb geluisterd voordat ik ging meedoen.
Oh my god. Ik ga echt naar zo'n stagebeoordeling.
En Annie Ernaux had ik ook geluisterd. Dus The Secret History ben ik dus dankzij jullie gaan lezen. Vond ik echt geweldig. Crossroads van Franzen zit echt super, super bovenaan mijn lijst. En ik heb dit jaar voor het eerst Oblomov gelezen van Goncharov.
Zeg niet Oblomov?
Nee, het is nu echt klaar met jou.
Oké, dus dit is jouw top 3 met boeken. Ik ga even naar Joost, top 3 met boeken.
Oké, wat voor mij echt een enorme... Ja, zo'n boek waar ik echt stil van was... is Alles voor Niets van Walter Kempowski.
Heel kort, waarom?
Het is een boek, ja, het is een geschiedenis van een familie... die woont op een landhuis en in een soort van Duits, Polen... het Russische leger komt eraan en zij denken... het gaat allemaal wel aan ons voorbij en dat gaat het dus niet... Maar het is op een hele gekke, het is een heel zwaar verhaal, echt zo'n oorlogsverhaal. Maar op een hele soort van lichte toon, springerige toon geschreven. Echt, gewoon juist omdat het zo licht is, komt de tragiek gewoon erg aan. Ik had ook Franzen, dat ik echt dacht, ja god, als ik nou één boek moet benoemen... dat ik gewoon een week lang de hele dag met zin heb gelezen, was dat het.
Uh-huh.
Zeker. En ik heb voor het eerst van Bassani De Tuin van de Fizzicontinis gelezen.
Oh ja.
Wat ook wel echt een heerlijk melancholiek boek is. Van ook precies eigenlijk waar we het net over hadden. Gewoon zo'n jongen die gewoon een soort van zijn eerste liefde heeft. En dan daar later op terugkijkt en weet van het is allemaal weer voorbij.
Top. Maar komen al deze titels ook in de show notes terecht?
Zeker.
Dan doe ik mijn top 3. Op de derde plaats, dat is een gedeelde derde plaats, staan 2 dichtbundels. De ene is Parkplan van Wout Waanders, die ook de Budding won. Grappige, toegankelijke, geweldige poëzie. Jamila, als je luistert, misschien ook iets voor jouw 9 tot 11-jarige. De andere derde plek wordt bezet gehouden door Realiteitsreparaties van Menno Wieringa. Een bundel die ik mocht lezen ter jurering voor de Budding. Zoals we vaak gaan met jureren. Soms kan een bundel die je zelf erg goed vindt toch niet schoppen tot de genomineerde lijst. Maar dit is een hele bijzondere bundel. Sommige mensen zouden zeggen dat er geen touw aan vast te knopen valt. Maar ik vind het een enorm leuke opknipmanier van zinnen die ogenschijnlijk niet samenhangen. En samen toch meer dan de zonder delen vormen. Ik ga door, ik zie hem heel naar me kijken. Op de tweede plaats, genomineerd voor de Gouden Griffel. En volgens mij heeft deze de Theo Thijssenprijs dit jaar gewonnen. Hele verhalen van een halve soldaat van Benny Lindelauf en Ludwig Volberda. Als je wil weten waarom, lees het alsjeblieft op bol.com, want ik moet nu echt door. En op,
nee, Libris.nl.
Of Libris, oh ja. En op nummer 1, De Wand van Marlen Houshover.
Oh, hele goede kans.
Prachtig boek.
Ja.
Dan nog de top 3 films en series. Daar hoeven we minder uitgebreid, want vaak heeft u dat wel gekeken of geluisterd of gezien, lieve luisteraar. Charlotte.
Ja, 0 toelichting. Alle seizoenen van Sex and the City.
Mm-hmm.
Behalve het nieuwste.
Mm-hmm.
The French Dispatch van Wes Anderson.
Echt waar.
En Droek, die Deense film.
Leuk dat je dat zegt. Ik pak hem even over. Bij mij zit Droek ook in de top 3.
Bij mij zit Droek ook in de top 3.
Nou, gaan we door, Joost. Dan doen we maar verder. Joost,
Droek, in ieder geval, was het maar alleen al om die laatste scène.
Ja. Dus die Deense film, ook Oscar-winnaar geloof ik. Ja, toch? Beste buitenlandse film met Mads Mikkelsen.
In de hoofdrol.
Yes.
Van Thomas Vinterberg. regisseur. En Succession, nieuwe seizoen van Succession. Echt elke week verheug ik me daarop. HBO-serie.
En je derde?
En mijn derde zou ik, denk ik, gaan... Ja, toch Tiger King.
Een nieuwe seizoen?
Nee, nou grapje. Nee, ik zit net als jij heel erg in een hele stomme serie. Ik ben echt blij als deze podcast
wij appen elkaar, sorry Charlotte, wij appen elkaar over de Wheel of Time verfilming.
Voor mij is dat de ultieme serie. Komt elke vrijdag, staat die op Amazon. En dan weet ik gewoon, oké, aan het einde van de dag ben ik lekker gaar. Heb ik deze podcast opgenomen en dan kan ik Wheel of Time gaan kijken.
Ja, ik ga er ook wel lekker op, maar hij zit niet in mijn top 3. Droek zit er wel in. Alle drie de series, hij begint trouwens met een D. / films. 2, June. Want ik vind
June, hoe kan ik June nou
muziek,
vergeten?
Ik heb hem vorige week nog een keer gekeken. De muziek, de sfeerschetting. Ik vind het ontzettend poëtisch. Het verhaal is, I don't care, heel mooi. En op nummer 1, dat is een serie Domina over het leven van Livia Drusilla.
Nou jongens, jullie hebben wat te kijken deze kerstvakantie. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit seizoen van Boeken FM.
Heel erg bedankt voor het presenteren van dit seizoen, lieve geweldige Charlotte.
Oh, dankjewel Ellen.
Voor de luisteraars.
Heel fijn, heel goed gedaan.
Als ze volgend jaar weer terug is. We komen nog een evaluatie.
Hou jullie hart
stage,
vast.
Stage. Evaluatie. Hey, word allemaal lid van de Groene Amsterdammer.
Bedankt Merel.
Graag gedaan jongens.
Bedankt Joost.
Bedankt Ellen. Dank we moeten iets met geef ons sterren.
Ja.
Dat, moeten we dat ook zeggen?
Zeker. En ook, we komen ook weer terug. Jullie moeten wel even op ons wachten, want we zijn er niet meteen weer.
Maar eind januari. Wanneer jullie levensmoe onder de nog steeds niet weggehaalde kerstboom liggen, zijn wij er om jullie te redden.
Ja, als dat zeg maar het lichtpuntje is dat je door Blue Monday heen helpt, we komen er snel weer aan.
Ja, tot over een maand, jongens.
Doei!
Dag!
Zalig oud en nieuw.